De oorlog tussen Israël en Gaza roept veel vragen en ook verlegenheid op in de kerk. Het onbeschrijfelijke leed aan beide zijden laat niemand onberoerd. Moet je eigenlijk positie kiezen? En wat betekent het dan als je als christen achter Israël staat? Betekent dat per definitie dat je dan tegen de Palestijnen bent? Bij mij aan tafel dominee Arenda Haasnoot. Arenda, van harte welkom.
Dankjewel.
Om even bij die laatste vraag te beginnen. Als je pro-Israël bent als christen, betekent dat inderdaad dat je dan tegen de Palestijnen bent?
Nou, dat is vaak wel de gedachte die mensen hebben, kunnen hebben. Wat ik ook wel als reactie terugkrijg. Als je duidelijk laat weten dat je echt achter Israël wil blijven staan.
Dan ben je dus tegen de Palestijnen.
En dan hoor je direct dan daarachteraan alsof je een Palestijnenhater bent. Of dat je helemaal niet je bekommert om het leed van de Palestijnen. Maar ik vind dat het een absoluut het ander niet uitsluit.
Nee.
Maar het een een opdracht is en het ander je menselijkheid is en het christelijke meeleven. Maar goed, dat geldt denk ik wel voor ieder mens.
Ja, maar goed, je zegt het ene is een opdracht, het andere is gewoon menselijk meeleven.
Nou, gewoon is klinkt een beetje zo.
Maar vanzelfsprekend in ieder geval.
Ja, als christen, ik ben ook heel vaak actief voor de top 50 lijst van Open Doors. Mm. Waarin onze vervolgde broeders en zusters vervolgd worden. Ik ben betrokken ook bij andere oorlogen waarin van beide zijden veel slachtoffers vallen. Dus dan gaat je hart uit. Meestal ook naar beide kanten.
Ja.
Want er was ooit ook zo'n lied van I hope the Russians love their children too. Mm-hmm. Dat was ook in de tijd van de Koude Oorlog geschreven. Ja. En daar is ook bewust daarover nagedacht van ja, er zijn altijd twee kanten. En overal slachtoffers. En vaak de onschuldigen, de burgers, de kinderen, de ouderen, de vrouwen.
Die zijn de dupe van de strijd.
Die zijn daar enorm de dupe van. Ja. En dat geldt aan beide kanten. Dus ik denk dat het altijd lastig is om één bepaalde kant te kiezen. En in mijn geval vind ik dat ik niet een kant kies, maar ik weiger mijn liefde voor Israël op te geven in een samenleving waarin je daartoe een soort van gepoest wordt.
Ja, nou ja, daar gaan we het verder over hebben in deze uitzending, iets later. We beginnen deze uitzendingen ook vaak met even terugkijken naar wat er de afgelopen dagen gebeurd is. En vanochtend is volop in het nieuws dat er 160 raketten door Hezbollah zijn afgevuurd op Noord-Israël. Als reactie op een eliminatie van een topofficier van Hezbollah door Israël. Het gebeurt vaker. Hè? Dit is een enorm grote aanval, dus die is volop in het nieuws.
Ja.
Vaak is het ook niet in het nieuws wat daar in het noorden van Israël gebeurt.
De raketten vanuit het noorden, maar natuurlijk ook vanuit het zuiden, zijn lange tijd niet in het nieuws of worden stelselmatig genegeerd.
Ja.
Maar nu is blijkbaar de aanval zo groot dat het wel doorcijpelt in de reguliere pers. Dus dan zal het wel ook wel heel heftig zijn, maar het is natuurlijk al die tijd al. Er zitten nog steeds, pak een beet, 80.000 mensen ongeveer al geëvacueerd sinds 7 oktober. En nu zie je die aanvallen nog heftiger komen.
Ja,
ik denk dat Hezbollah ook heel boos is.
Ja. En vanwege het feit dat Israël die officier heeft gedood.
Dat zie je dan vaak natuurlijk al heftige tegenreactie als iemand.
En jij hebt ook veel contact met mensen in Israël. Hè? Zijn zij bang voor wat er gebeurt in het noorden?
Hoor is dat ze natuurlijk zoveel energie moeten geven aan wat er in het zuiden gebeurt. Maar ook het leed dat is aangedaan, het verdriet, de trauma's. En als het dan gaat over het noorden, dan hoor ik eigenlijk heel vaak van ja, daar zitten we echt niet op te wachten. Er is natuurlijk een enorme uitputtingsslag.
Ja.
Maar de oorlogsvoering zal wel op een andere manier plaatsvinden dan in Gaza. Het zal natuurlijk veel meer via het luchtruim gaan. Mm. En het zal dan toch wel wat heftiger of explosiever aan toegaan dan in Gaza. Ja. Omdat daar natuurlijk de bevolking zo dicht op elkaar zit.
Ja. Ja, dus maar het is natuurlijk wel een angst die er is. Van gaat dit verder escaleren? En wat moeten we dan?
Ja, en wat ik dus hoor vanuit Israël is dat mensen er echt niet op zitten te wachten.
Nee.
Wel dat Israël dan terugkomt naar een oude manier van oorlogsvoeren waar ze beter in zouden zijn. Ja. Dat wel. Dus daar zit dan wel een bepaalde geruststelling. Maar goed, ze zijn ontzettend kwetsbare elektriciteitscentrales in Caesarea. Haifa heeft al zo'n projectiel over zich heen gekregen. Ja, dan voel je natuurlijk wel dat mensen in het nauw komen.
Ja. Hamas gaan we het over hebben. Er is de afgelopen dagen is er veel in het nieuws besproken over de deal die Amerika heeft voorgesteld. Een deal tussen Israël en Hamas. Hamas die heeft inmiddels een reactie gegeven op die voorgestelde deal van de VS. Het is nog niet helemaal duidelijk van accepteren ze het nou of accepteren ze het onder hun eigen voorwaarden. Wat weten we op dit moment?
Ja, wat we weten is dat ze in ieder geval een aanpassing hebben gemaakt. ik vermoed wel meerdere, maar dat ze nu ook een hele stevige aanpassing hebben gemaakt. Dat Israël zich volledig moet terugtrekken. Dat zelfs een staakt het vuren niet voldoende voor hen
maar
is.
Maar echt een volledige terugtrekking en
ja, gewoon alles eruit.
Ja.
Ja. En dat is een aanpassing. En wat ik ook vermoed is dat ze toch wel koste wat kost willen voorkomen. Dat de wereld hen straks aankijkt dat zij die deal hebben gecanceld.
Ja.
Dus dat ze toch echt wel proberen te zorgen dat het uiteindelijk Israël is die gaat zeggen, ja nee, dit gaat ons veel te ver.
Ja.
Kijk, en zo'n optie die ze nu erin hebben gezet, volledig helemaal weg. Dus niet eens staakt het vuren, maar...
Ja, terug naar 6 oktober, om het zo te zeggen.
Ja, dan weten ze natuurlijk wel dat Israël daar vermoedelijk niet mee akkoord gaat.
Ja.
En dan is natuurlijk Israël weer de kwaaipier voor in ieder geval de Veiligheidsraad, maar ook voor de hele wereld.
Nou ja, wat ons ook opviel de afgelopen dagen, gisteren werd ook in de media bericht. En dat is eigenlijk overgenomen van de Wall Street Journal. Die hebben wat correspondentie in handen gekregen van de Hamas-leider Yahya Sinwar. Die zegt dat het dodencijfer in Gaza van de Palestijnse doden, dat hij dat beschouwt als een noodzakelijk offer in de strijd voor de Palestijnen. En ook dat hij zegt dat de vele doden eigenlijk in het voordeel werken van Hamas.
Ja.
Maar wat vind je van zo'n uitspraak? Want hij is leider van Hamas. Hamas is een soort van de overheid in Gaza. Maar dat hij dit zegt...
Ja, hij heeft ook groot aanzien. Hij zit echt nog in Gaza, vermoedelijk.
Ja.
Op zich vind ik het wel opvallend dat we eindelijk weer eens een keer wat van hem horen.
Mm.
Want het is een heel lang radiostilte geweest. Dus ik had zo wel iets van, oh, hij steekt zijn hoofd weer uit de tunnel. We horen weer iets van Sinwar. Maar sterker nog, volgens mij heeft hij zelfs gezegd dat de doden in Gaza, dus de Palestijnse doden, dat het leven is voor hun staat. Dus dan kom je toch wel op een bepaalde doodscultus van,
ja, maar ja, wat zegt dat
die
als
doden
een
maken dan
dat
niet uit.
Dat zijn eigen volk zegt.
Ja, maar dat toont natuurlijk ook zijn hele gedrag. Dat hij zich bevindt in die tunnels, terwijl hij boven zich dan het schild heeft van zijn medeburgers. En het laat mij inziens duidelijk zien dat hij geen moer geeft om het leven van zijn volksgenoten.
Nee.
Dus nou goed. Hij gebruikt ze.
Ja, wij zijn als Christen voor Israël zijn wij de afgelopen maanden ook al druk bezig met de uitzendingen maken over Israël. En één mededeling, ook speciaal voor u, is dat gisteren Christen voor Israël een klacht heeft ingediend bij de Raad voor Journalistiek. En dat gaat over het dagblad Trouw en meer specifiek over hun berichtgeving over Christen voor Israël. Want in maart van dit jaar, 2024, publiceerde die krant Trouw een viertal artikelen over onze stichting met allerlei ongefundeerde beschuldigingen aan ons adres, waardoor wij als Christen voor Israël in een aantoonbaar kwaad daglicht werden gesteld. En als reactie daarop hebben wij een klacht gestuurd aan de hoofdredactie van Trouw. We hebben daarover destijds ook een uitzending gemaakt, zo'n uitzending zoals u nu zit te bekijken, en waar ook velen van u, de kijkers, op hebben gereageerd. En inmiddels is die zaak dus zover ontwikkeld dat wij als Christen voor Israël een klacht hebben ingediend bij de Raad voor Journalistiek. Voor wat meer achtergrondinformatie daarover verwijs ik u graag door naar onze website cvi.nl/trouw. Daar kunt u alle achtergrondinformatie lezen over dit. En het wordt vervolgd, zou ik zeggen.
Ja, ik wens jullie toe dat de klacht ontvankelijker
is. Ja. Maar we houden mensen op de hoogte sowieso. We gaan het hebben over ons onderwerp van vandaag. We hebben het net in het begin ook al even kort besproken. De verlegenheid van de kerk ten opzichte van het Israël-Gaza-conflict.
Ja.
Velen vinden dat ingewikkeld. Die willen zich niet uitspreken voor de een tegen de ander of voor de ander tegen de een. Hoe sta jij daarin?
Ja, ik vraag me af of het nodig is om, als je het over Israël hebt en je laat duidelijk merken dat je ze niet in de steek laat, dus dat je naast ze blijft staan in de situatie waarin ze zitten, en dat je met ogen naar de wereld kijkt, kritische ogen in hoe de wereld Israël afschetst.
Mm-hmm.
En dat is lastig in de media. Maar als je je daarvoor inzet, dat kost energie. Als je daarover wat durft te zeggen, dan krijg je vaak direct al de stempel. Dus je bent tegen de Palestijnen.
Mm.
Dus je bent een kindermoordenaar.
Ja.
Dus je bent een zioniste.
Nou, maar juist in dat opzicht zou je denken, het is begrijpelijk dat jouw collega dominees zeggen van, nou, weet je, ik hoef die etiketten niet. Ik hou me even verre van deze discussie.
Ja, maar dan help je mensen ook niet om hier zelf in verder te komen.
Mm.
Dus je kunt ook, vind ik zelfs ook in diensten aan de hand van Gods woord, aangeven hoe Israël voor God van belang is. Mm. En in ieder geval dat hij doorgaat met Israël. Je kunt benoemen de situatie in de wereld. Mm-hmm. Mij is altijd geleerd dat je in diensten en in preken toch ook actueel moet zijn. Dus over het algemeen proberen dominees dan allerlei leuke voorbeeldjes en grapjes te verzinnen om dan toch een beetje te laten zien, nou ja, we zijn ook nog wel bij de tijd, ja. En we proberen het ook leuk te brengen. Maar nu ontploft de wereld over deze situatie. Het is dagelijks nieuws. En dan vind ik ook dat je een opdracht hebt om mensen duidelijk te maken van hoe komt dat nou?
Ja.
Continu die headlines. Ja. En is het in perspectief? En hou het in de gaten. Blijf wakker. Want de Heer gaat verder met zijn plan in deze wereld. Het houdt niet op bij nu alleen de Heer in je hart ontvangen. En nou ja, maar zien hoe lang het verder nog duurt op deze wereld.
Er is meer aan de hand, zeg je.
Er is nu heel veel aan de hand.
Mm. Maar waar komt volgens jou die verlegenheid vandaan? Die veel van jouw collega, voorgangers en predikanten wel voelen. Die zeggen van nou, het is zo een splijtswam. Waar komt dat vandaan volgens jou?
Ja, veel voorgangers merk ik, die willen verbindend zijn. En die willen toch iedereen bij elkaar houden. En dat je natuurlijk snel het etiket krijgt dat je niet begaan bent met het Palestijnse volk. Mm. Ja, ik denk dat dat voor hun zwaar tilt. Mm-hmm. Maar het kan ook zijn dat ze Israël ook niet zo heel erg boeiend vinden voor de prediking. Mm, dat kan natuurlijk ook.
Nou, jij bent een van de dominees die onder andere ook heel actief is op X, voormalig Twitter. En daar ook het verwijt aan krijgt van, oh, jij kiest voor Israël, dat betekent dat je een kindermoordenaar bent. In die zin wordt ook jij gepolariseerd.
Ja, ja,
maar wat betekent het volgens jou achter Israël staan? Wat betekent het wel en wat betekent het niet?
Nou, wat mij getriggerd heeft sinds 7 oktober, dat Israël direct in het beklaagde bankje is gezet. Dat er oog is voor het leed van de Palestijnen. Mm-hmm. Maar net als wat we net benoemden met Sinwar, dat er dan ook gezegd wordt, moet je nou eens kijken hoe hij zich opstelt en hoe hij eigenlijk omgaat met zijn eigen volk. Dat hoor je nergens. Na 7 oktober, maar vandaag de dag nog steeds, als er maar iets gebeurt, nou, die vrijlating, dat er direct wordt geroepen, ja, maar het kostte wel 210 burgers. Zijn dat burgers?
Geitelen, ja.
Vermoedelijk niet. Mm. Dus die kritische blik ten opzichte van Hamas, die heb ik steeds gemist. Waarin ik ben gaan zien, uw volk staat alleen. Uw volk komt weer opnieuw alleen te staan. En dat is niet de eerste keer in de wereldgeschiedenis. Dat is eigenlijk wat continu gebeurt. Mm. Dus met die ogen ben ik naast Israël gaan staan. Want ik vind niet dat je zoals de kerk zich al eeuwen heeft opgesteld van, ja, zoek het maar uit, jammer voor je, het is je eigen schuld, hè, wat ook direct vaak is geklonken. Nee, de Heer vraagt ons te blijven bidden voor zijn volk. En als hij hierin ook verder gaat met zijn plan, ja, dan hoor je daar wel oog voor te hebben. En dat betekent,
is dat een verantwoordelijkheid van voorgangers en van kerken in zijn algemeenheid?
Ik denk dat dat een grote verantwoordelijkheid is. Dus dat je wel laat blijken dat de Heere zijn volk terug heeft gebracht, verder gaat met zijn volk, dat de verbonden en de beloften voor hen onberouwelijk zijn. Romeinen 9, een bijbeltekst waarin ik me ook afvraag van, ja, is die in de loop van de geschiedenis een soort geskipt of zo? Heeft niemand dat meer gelezen? Het zijn eeuwige verbonden, waarin uiteindelijk natuurlijk de Heer in het nieuwe verbond, de Heer Jezus in het nieuwe verbond, de beloften toegankelijk heeft gemaakt dat de heidenen erbij mogen horen, maar niet dat Israël nog bij mag horen, maar andersom, dat wij bij Israël mogen komen en daarin mogen delen, maar dat hij nog specifiek met hen op weg gaat en verder gaat. En dat staat vast, dat stopt niet.
Nee, dan zullen er misschien collega-predikanten zijn die tegen jou zeggen, nou, Arenda, maar je moet niet in de Bijbel, met de Bijbel in de hand, alles maar kritiekloos gaan goedkeuren wat Israël doet.
Ja, die aantijging heb ik al gehad. Mm-hmm. Van ook wat mensen zeggen, ja, maar die belofte in het Oude Testament, natuurlijk voor de Joden, de Tenach. Ja. Die zijn allemaal al vervuld en tijdens de ballingschap zijn ze teruggekeerd en het is klaar. Nou ja, ik denk dat die lijn van de belofte, zoals Paulus het aangeeft, nog wel even langer doorgaat, want namelijk voor eeuwig.
Ja.
Maar dat in de kerk natuurlijk ook heel vaak gedacht is van, nou ja, Israël doet er niet meer toe en wij zijn nu het Israël. Ja. En zo kun je natuurlijk als dominee ook op de kansel staan of in de kerk zitten van, ja, waarom begin je nu over Israël? Want wij zijn nu toch gewoon dat eeuwige Israël. Ja. En niet van belang om over te hebben. En dan wil je natuurlijk zeker niet de beschuldiging krijgen dat je liefdeloos bent naar de Palestijnen.
Ja. Maar betekent het achter Israël staan? Betekent dat inderdaad dat je kritiekloos achter Israël staat?
Nou, toen dat eerste voorstel ook binnenkwam via Biden, ja, dan hoor ik dat en dan lees ik dat. En dan ga ik gelijk zitten screenen van, hoe zouden ze reageren? Heeft Netanyahu dit echt zo geschreven? Is dat wel verantwoord om dit zo neer te zetten? Hoe zit dat? Ja. Ik heb tegenwoordig toch sinds 7 oktober wat meer contact in Israël dan voor die periode. En dan hoor ik allerlei opmerkingen en... Ik heb inmiddels ook geleerd dat als er dus 4 Joden op een bankje zitten... dat er 6 verschillende meningen zijn. En die hoor je dan ook wel.
Ja.
Dus ze zijn van zichzelf van nature al enorm veel kritiek op elkaar. Ja, met zelfkritiek. En ik denk daarover na. En je denkt mee. Mm-hmm. Dat wil dus niet zeggen dat je kritiekloos bent. Mm. Want ik zie ook wel de situatie waarin nu ook de regering zit... met natuurlijk meer de extreemrechtse kant, met Smotrich en Ben-Gvir. Nou, die doen af en toe iets, dan denk je ook... ja, is dat nu heel erg tactisch om te doen?
Niet
en dan stapt er weer één uit de regering en is iemand anders er weer niet mee eens. En ja, ik vind niet dat ik dan heel kritiekloos denk... nou, het is allemaal goed hoor, wie wat zegt of welke kant. Maar ik denk daarover na en ik probeer daarin mijn mening te vormen.
Ja, want waarin staan... pro-Israël christen nou volgens jou wel eens door? Want de discussie is gepolariseerd, hè? Laten we het maar zeggen zoals het is. Vind je ook dat de pro-Israël kant wel is dat je denkt van nou, zo ver zou het niet gaan?
Ik vind dat lastig om te zeggen, omdat je al zo snel het etiket krijgt. Toen ik op een gegeven moment ben gaan zeggen, ik vind die kritiek op Israël onterecht.
Ja.
Al die kritiek. Ik vind dat Hamas ook in de picture moet komen wat zij doen met hun volk. En ik mis dat. En dat is steeds wat ik probeer te zeggen. Ben ik al een kindermoordenaar? Mm-hmm. En ben ik al
zo word je genoemd.
Filosemiet. Mm-hmm. In plaats van een antisemiet. Maar dan doen ze net alsof ik dan helemaal niet meer nadenk. En klakkeloos de hele dag met een Israëlvlag om me heen. Joodse liederen zing. En alleen aandacht voor het mooie in Israël heb. Dus je wordt al heel snel zo geframed.
Yeah.
En wellicht zijn er... gemeenten die inderdaad geen oog hebben voor de mindere kanten... of voor de haken en ogen in bepaalde beslissingen.
Ja.
Zou kunnen. Maar ik vind dat je te snel zo wordt beticht... om dan te kijken van waar slaan we of ze nou in door?
Ja. Wat betekent het eigenlijk voor ons als christenen... dat de Joden, het Joodse volk, dus eigenlijk het land Israël, de Joodse staat... dat Gods volk is? Hebben ze dan een streepje voor bij God?
Nou, Jacob had een zoon, Jozef, en die had duidelijk een streepje bij hem voor. En de broeders, die werden daar een beetje ontevreden over.
Ja.
Dus daar kwam een bepaalde jaloezie. Kijk, wat mij opvalt bij Joodse mensen, is dat ze toch best wel slim zijn vaak. Mm. Net even voorlopen, ook als het gaat om ontwikkelingen op universiteiten en onderzoeken... En dat op de een of andere manier er duidelijkheid is dat God met hen betrokken is. Ondanks het verschrikkelijke lijden wat ze natuurlijk al eeuwenlang doormaken. En dan zie je ook in de geschiedenis dat ze vaak een zondebok zijn. Mm. Omdat ze tijdens de pest niet ziek werden. En om dan te zeggen van ja, God heeft een streepje met ze voor. Hij heeft ze gekozen. En het kan onbewust die uitwerking hebben dat irritatie oplevert bij de andere volken.
En dat gebeurt al. Door
en dat is wat ik zie. Maar wat ze ook heel veel lijden heeft opgeleverd.
Mm, ja. Ja. Als we kijken naar de afgelopen dagen. Je hebt het al kort even genoemd. Die bevrijding van de gijzelaars. Dat was in Israël natuurlijk groot nieuws. Wereldwijd ook groot nieuws.
Ja, dat kun je wel zeggen.
Hoe heb je dat zelf beleefd?
Hoe ik het zelf beleefd heb? Ik was op dat moment achter mijn computer. En... over die raketaanvallen. Ik heb dan zo'n app geïnstalleerd waarin je al die raketten dus inmiddels voorbij ziet komen. Dus af en toe dan blijft dat maar afgaan.
Ja.
En via dat kanaal, dat is AI24 nieuws, kwam ineens het bericht 4 gijzelaars bevrijd.
Ja.
En ik heb alles laten liggen. En ik dacht, wow, wat is hier? Nou, ze gelijk natuurlijk gaan kijken en nou, dan ontdek je dat het waar is.
Ja.
Zie je heel snel daarna weer andere berichten. Maar op het moment dat het tot mij doordrong... en ik ben niet iemand die heel emotioneel is. Mm. Ik huil niet snel. Zeker niet als ik in mijn voorgangersrol mensen moet bijstaan... waarin hele heftige dingen gebeuren. Dan ter plaatse kan ik dat goed handelen. Maar huil ik na afloop een beetje of zo. Maar op dat moment, ik heb gewoon zitten janken.
Ja.
Ik heb echt zitten. Er gebeurde iets in mij. Dat alsof je met je hoofd... begrijp, maar ergens in je lichaam, dat je lichaam een heel andere rol gaat spelen. Ja. Gewoon eigen gang gaat. En, ja. Ja.
Nou ja, nu, we gaan het zo nog hebben over de reacties, want die waren niet allemaal onverdeeld positief, op X bijvoorbeeld, maar de toestand van die 4 gegijzelden die zijn vrijgelaten. Een Israëlische arts die heeft verteld, een arts die hen behandelt, die heeft gezegd dat die gijzelaars bijna elke dag zijn mishandeld. Zowel psychisch als ook fysiek. Dus het is moeilijk om te weten van wat ze allemaal hebben meegemaakt. Dat is allemaal nog niet bekend en zo. Maar die mishandeling was er wel. Ook met die 120 die nog steeds in Gaza nu zijn.
Ja, maar dat kan ook niet anders. Als je 8 maanden in zo'n situatie zit, als je heb meegemaakt wat zij hebben meegemaakt, maar dan ook gedwongen wordt op plaatsen te zijn waar je helemaal niet wil zijn.
Nee.
En ook bij Noah begreep ik dat mensen op haar reageerden. Nou, ze ziet er toch nog goed uit. Moet je maar eens kijken naar de Palestijnen verder die honger moeten lijden in die omgeving. Dus ze komt er nog goed vanaf, als het ware. Dat is een beschamende reactie, vind ik.
Ja.
En opgesloten in badkamers. Nou, dan hebben zij nog boven de grond gezeten, maar er zitten er ook nog onder de grond. Dus ja, ik denk dat deze mensen getekend zijn voor het leven.
Ja. Nou, ja. Het blijft natuurlijk een dilemma. Je noemde net de reacties afgelopen zaterdag, toen bekend werd dat de 4 gegijzelden vrij bevrijd waren door het Israëlische leger. En daar volgen dan gelijk ook reacties op, want aan de Palestijnse kant zijn er door die bevrijdingsactie ook meer dan 200 Palestijnen omgekomen. Dat zijn de cijfers van Hamas. Ja. Neem je dat nu even maar voor waar aan. Maar die kant is er natuurlijk ook. Dus in die zin is er wel een dilemma van enerzijds Israël wil die mensen vrij hebben, maar ten koste van wat, hè?
Dat is direct weer de reactie. Ik voel het een beetje als een soort 7 oktober reactie. Mm. Van Israël is aangevallen, we leven 1 dag mee. Maar op 8 oktober krijg je te horen, het is toch eigenlijk hun eigen schuld. Nou, dit ging eigenlijk nog sneller. Dit is, ze zijn vrij. Maar kijk eens wat het gekost heeft. Is dat het wel waard? Mm. En dan krijg je die Hamas-cijfers te horen waarvan Israël zegt, wij vinden dat ze niet kloppen. Ze hebben natuurlijk in een benarde situatie gezeten waar ze zich uit hebben moeten weten te vechten.
Ja.
Dus dat is dan natuurlijk het moment geweest waarop die slachtoffers zijn gevallen. Maar in die cijfers, dus die burgers, hè, daar zitten de terroristen die tijdens die actie natuurlijk tegen hen in zijn gegaan.
Die zitten bij die cijfers inbegrepen.
Die zitten daarin. Ja. Dus daar hebben ze tegen gevochten. Het vuur is op hen geopend. Mm. Ja, dan ze moesten wel terug vuren. En in dat gevecht zijn x aantal slachtoffers gevallen.
Ja.
Maar dan lees je ondertussen ook dat de plek waarop dat gebeurt, dus bij een markt is,
mm-hmm. in de
een volle markt.
Ja.
Nou, niemand die dan zegt, waarom gaan ze naar de markt? Want er is toch hongersnood?
Mm.
Nou, blijkbaar kunnen ze naar de markt. En waarom laat je deze mensen in een zo dichtbevolkt gebied met zoveel bewapende terroristen dan beveiligen?
Ja.
Dus die terroristen zitten onder de bevolking. En dat is ook in de kwestie met Sinwar. Gewoon toch een soort burgerlijk schild om je heen creëren.
Ja, ja.
En dan hoor ik op zo'n moment niemand zeggen, wat doen die terroristen daar? Hm. Hoeveel terroristen zijn er in die cijfers? Want laatst hebben ze ook moeten bijstellen.
Ja,
aan cijfers.
Die vragen die worden niet beantwoord.
Dus het is dan direct weer het framen van, ja, maar kijk nou eens 4 op 210. Wat heeft Israël weer uitgehaald?
Ja.
Nou, en dat is het oude liedje van direct het zondebokje op hen leggen. En niet meer kritisch zijn naar wat de Palestijnen, in ieder geval Hamas, de eigen bevolking aandoet.
Ja. Nou ja, wat eigenlijk ook een beetje het onderwerp is van ons gesprek vandaag, hè, is van wat moeten we nou als christenen hiermee? En je merkt eigenlijk in ons gesprek en ook gewoon in gesprekken met mensen om ons heen, we hebben allemaal beschikking over bepaalde informatie waarvan we niet weten of het klopt of het niet klopt, wie er gelijk heeft, wat precies de onderliggende motivaties zijn, wat er de ontwikkelingen gaan zijn. Het is allemaal heel onzeker. En toch moeten we daar als christen iets mee, zeg je. Maar hoe kun je met zulke gebrekkige informatie, dat je eigenlijk niet weet wat is er nou precies aan de hand, hoe kun je dan wel hier standpunt in innemen en voor Israël opkomen?
Ja, nou, ik denk allereerst even terug naar de basis, dat je als christen je betrokken weet met het volk Israël, heeft ook te maken met hoe je de positie van Israël ziet in het licht van Gods plan.
Mm-hmm.
Dus dat je ook eens gaat nadenken, hoe wordt er in mijn kerk over gesproken? Zit ik op de lijn van de vervangingstheologie en verwacht ik helemaal niets meer van de Heer met zijn volk? En komt de Messias straks in New York terug en niet meer op de Olijfberg om daar te gaan zitten op de troon van David? Dus dat is denk ik goed om je in te verdiepen, van hoe denk ik daarover? Want dat geeft je ook weer de vrijheid, althans zo zie ik het, in de gedachte, God gaat verder met zijn volk. De vrijheid om je er goed bij te voelen, naast hen te staan. Want ze blijven nog steeds voor God van belang. Ze zijn nog steeds hun oogappel.
En daar veranderen feiten en cijfers en meningen.
Dat is meer de basisgedachte. Mm-hmm. En dat kan ook tijd kosten om je daarin wellicht voor het eerst in te bewegen. Als jij je hele leven lang alleen maar gehoord hebt van, ja, dat Israël daar, dat is, ja, zal er wel ergens anders geplaatst kunnen worden na de Tweede Wereldoorlog. Het is maar een staat, het is maar een volk, het is maar een land. Dus als jij ziet dat God juist ook vandaag de dag zijn stap aan het nemen is om richting wederkomst te gaan, richting het duizendjarig vrederijk en de regering van Christus te komen. Als je dat durft te aanvaarden, dan gaan in mijn ogen ook gelijk wel de warme gevoelens wat meer stromen voor Israël.
Ja, ja.
Dat is echt heel bazaal. Dus dat je de relevantie ziet om bij hem betrokken te blijven. Want de Heer is met hem bezig. En dan daarbij kun je je dus verdiepen in de media. Vind ik, dan zou je echt daartoe je moeten zetten.
Ja.
Of mogen zetten.
Als een soort van opdracht als christen.
Dat je eens gaat kijken hoe zijn de mediakanalen die anders rapporteren dan? Welke zijn dat? Ik heb dat in begin oktober ook gedaan. Dan ben ik collega's gaan bellen, ook van CVI, van ja, wat zitten jullie dan te luisteren? Welke kranten berichten dan en belichten de kant van Israël? Omdat ik dat dus miste.
Ja.
Dus dan kom je op allerlei kanalen van israelnieuws.nl. Dan kom je op Jerusalem Post. Dan kom je Times of Israel. En dat is wellicht voor mensen die in het Engels wat minder ontwikkeld zijn, lastig. Maar dan ga je CVI volgen, Christen voor Israël. Jullie vertalen ook belangrijke artikelen. Nou, er is ook een van de weinige kranten, durf het bijna hier niet te zeggen, maar die ook beide kanten belicht. Dus niet alleen de Israëlische kant, maar ook de kant van de Palestijnen. Mm. Ik vind dat aardig. Ja, goed opgaan is dus de Telegraaf.
Ja.
Ik had nooit gedacht dat ik zoiets zou zeggen of zou durven zeggen. Maar het klopt wel.
Ja, maar we gaan een beetje richting het einde van deze uitzendingen. Je vertelt van het zijn eigenlijk twee dingen. Je hebt de vastigheid van wat we weten vanuit de Bijbel, Gods trouw aan Israël. En je hebt ook dat je dan vanuit die verbondenheid je interesseert voor het volk.
Ja.
En daarom die kanalen die je net noemt, zeg maar, gaat verdiepen. Maar jij hebt een gedeelte uit de Bijbel gekozen om met ons te delen. Welk gedeelte is dat?
Ja, ik had gekozen voor Psalm 41. Ik heb dat laatst ook met een gemeentelid gedeeld, eigenlijk gisteren. Omdat we ook over deze situatie zo aan het praten waren. En zorgen hebben over Israël. Eén, zijn de beslissingen die ze nemen zo verstandig?
Mm-hmm.
Hoe moeten ze hier uitkomen? En stel dat ze ingaan op het voorstel van Hamas en ze trekken zich volledig terug. Ja, we hebben natuurlijk gezien eerder, en dat is niet alleen op 7 oktober gebeurd, maar ook op andere momenten, is dat ze proberen toch het goede te doen voor de Palestijnen. En dat ze daarin dan ineens in een overvalssituatie terechtkomen, waarvan je denkt, ik wil dat zo goed doen voor jullie. En met name ook de kibbutzim ten zuiden van Israël, tegen de rand van Gaza. Die mensen wilden zo het goede voor de Palestijnen.
Ja.
En als je dan denkt, wat overkomt mij? Nou, zo kwam ik bij Psalm 41 en wilde ik dat nu ook nu delen.
Heel graag, ja.
Te midden van deze gedachten. En daar staat boven een gebed om genezing en genade, een psalm van David voor de koorleider. Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige. In dagen van onheil zal de Heer hem bevrijden. De Heere zal hem bewaren en hem in het leven behouden. Hij zal op aarde gelukkig gemaakt worden. Geef hem niet over aan het verlangen van zijn vijanden. De Heere zal hem ondersteunen op zijn rustbank. Als hij ziek is, maakt u heel zijn ziekbed anders. Ik zei, Heere, wees mij genadig, genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Mijn vijanden spreken kwaad over mij en zeggen, wanneer zal hij sterven en zijn naam vergaan? Als een van hen naar mij komt kijken, spreekt hij valse dingen. En zijn hart brengt onrecht bijeen. Gaat hij naar buiten, dan spreekt hij daarover. Alle die mij haten, mompelen tezamen over mij. Ze bedenken tegen mij wat slecht voor mij is en zeggen, verdorven praktijken kleven hem aan. Wie zo neerligt, zal niet meer opstaan. Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zich tegen mij gekeerd. Maar u, Heere, wees mij genadig en laat mij opstaan, zodat ik het hun vergeld. Hierdoor weet ik dat u mij genegen bent, dat mijn vijand over mij niet zal juichen. Want wat mij betreft, u ondersteunt mij in mijn oprechtheid. U plaatst mij voor uw aangezicht voor eeuwig. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, ja, amen. Hoe actueel is Gods woord?
Ja.
En mijn advies, afgelopen zondag heb ik dat in het voorgaan in een andere gemeente waar ik te gast was ook gezegd. Ga met de Bijbel in de hand, kijken wat er in de media gezegd wordt. Hou de Bijbel naast je krant, naast al die berichten. Ga het samen op laten gaan in je leven.
Ja, een mooi advies om mee te eindigen. Zou je met ons willen bidden?
Ja. Ja, Hemelse Vader, ik wil u danken voor uw woord. Ik wil u danken voor uw eindeloze betrokkenheid met deze wereld. En ik wil u danken dat u één volk hebt gekozen om uw liefde en uw eeuwige trouw aan de wereld te laten zien. Maar waardoor u ook het heil tot het einde der aarde gaat brengen. En ik dank u dat u daarmee bezig bent. En dat in alle hectiek van wat er gebeurt in Israël, ja, we ook uw hand kunnen zien. Dat u niet ophoudt wat uw hand begonnen bent. Dat u de tijd geeft dat de heidenvolken tot geloof kunnen komen. En daarvoor bidden we ook. En dat bidden we ook voor elk land, voor iedere situatie. Ook voor die we zelfs in onze ogen als vijanden ervaren. Heer, waar mensen ook zijn, Heer, u verlangt ernaar dat ze tot Jezus komen. En dank u dat er ook veel in Gaza gebeurt. Dat u verschijnt aan velen. Maar dat in die hectiek u laat zien dat u verder gaat met uw plan. Dat u Jeruzalem als focus hebt. Maar dat dat niet zomaar zonder slag of stoot door de duisternis wordt overgegeven. Heer, dat er een enorme geestelijke strijd ook is in de hemelse gewesten. En dat we in het dagelijks leven, als we iets van liefde, al is het maar een fractie, voor uw volk tonen, daar al op aangevallen worden. En ik wil u bidden. Ja, Heer, er is zoveel voor te bidden. Maar voor in ieder geval de mensen thuis die hiermee worstelen. Ja, die het lastig vinden. Die niet willen dat ze in een kwaad daglicht komen. Ja, we lezen dat ook in Psalm 41. Dat betrokkenheid bij u per definitie vaak al geeft in een kwaad daglicht gesteld worden. Heer, dan bid ik om standvastigheid. Om een vaste geest. Om uw bemoediging daarin. Maar ook dat uw woord daarin zal sterken. Om te blijven bidden dat uw plan doorgaat. En u doet dat ook, maar om te blijven bidden, ook voor de shalom, voor Jeruzalem en het land. En om naast Israël te blijven staan en te blijven bidden voor het leed. Waar dan ook. In Gaza, maar ook in Libanon. In hoe het ook zal lopen. Heren, wilt u ons helpen om niet uit angst onze mond te houden, maar niks meer te zeggen. Wilt u ons helpen ook kritisch te blijven op alle ontwikkelingen. Maar ons ook niet in een hoek laten duwen. Alsof we maar eenzijdig zijn. Heer, ik wil u bidden ook om vrijmoedigheid. Om waar we ook gesteld zijn. Te blijven getuigen dat juist de headlines. Dat juist de hoofdlijnen in de kranten laten zien. Hoe u bezig bent in deze wereld. En hoe actueel uw woord ook is. En ik bid, Heer, om wijsheid voor de regering van Israël. Ik bid dat de gijzelaars niet in mondjesmaat stukje bij beetje vrij zullen komen, maar dat ze in één keer allemaal vrij zullen komen. Ik bid dat spoedig is, Heer. Heer, want ze hebben het zo ontzettend zwaar. En we bidden, Heer, dat ze niet nog meer het leven moeten laten. ja, het is Israëls plicht ook om hen terug te krijgen. Maar geef hen wijsheid daarin. Hou hen staande, Heer. En we zegenen hen, maar ook een ieder die naast hen staat. Tegelijkertijd oog hebt voor een ieder, ja, waarvoor u oog hebt. Heer, de nood in deze wereld. Ja, kom, Heer Jezus. We zien uit dat u komt regeren. Opdat de shalom vanuit Israël voor deze hele wereld zal gelden. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Renda Haasnout, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. Aanstaande donderdag, morgen dus, van 12 tot 3 uur 's middags in Rotterdam, staat de replica van de Hamas-tunnel. En we hebben daar in eerdere uitzendingen ook naar verwezen. Het is dus een replica, een nagebouwd stukje van een Hamas-tunnel, om zo aandacht te vragen voor het lot van die 120 gegijzelden die nog steeds vastzitten in Gaza. Dit keer dus in Rotterdam, morgen. U bent ook van harte welkom om daar naartoe te gaan. U heeft daar helemaal niet voor aan te melden. Op onze website cvi.nl/actueel, daar kunt u meer informatie erover vinden. Dus van 12 tot 3 in Rotterdam. Als u daar in de buurt woont, dan kunt u zeker eens gaan kijken. U kunt ook op de hoogte blijven over onze uitzendingen, over de actualiteit, over specifieke dingen waarvoor u kunt bidden voor Israël. Als u dat interessant vindt en u wilt heel direct op de hoogte gehouden worden, dan kunt u zich abonneren op het Christen voor Israël WhatsApp kanaal. Als u daar meer over wilt weten, verwijs ik u graag door naar cvi.nl/kanaal. Nogmaals dank voor het kijken en luisteren en graag tot de volgende keer.